voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 2, vers 4 tot en met 17. Genesis 2, vers 4 tot en met 17. De te zingen psalmen, psalm 89, vers 19. Psalm 16, vers 4 en 5. Psalm 142, vers 1 en 4. Psalm 69, vers 14. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 2, vanaf vers 4 tot en met 27. De te zingen psalmen, psalm 89, vers 19. Psalm 16, vers 4 en 5. Psalm 142, vers 1 en 4. Psalm 69, vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft daar die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19.
Thank you.
lezing in dit middaguur vindt u in het Oude Testament, in het eerste boek van Mozes, Genesis genaamd, en daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 4 tot en met 17. Wij noemen u als de schriftlezing in het middaguur Genesis 2, de versen 4 tot en met 17. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden ten dagen als de Heere God de aarde en den hemel maakte. En allen strooi des velds, eer hij in de aarde was. En al het kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om den aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde den ganzen aardbodem. En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten, en hij stelde aldaar den mens dien hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen, en een boom des levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden, om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld, en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier was Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook de Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gion. Deze is het die het ganse land van Kus omloopt. En de naam der derde rivier is Hidekel. Deze is gaande naar het oosten van Asser. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God den mens en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood den mens, zeggende: van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar van den boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo werden we ook vanmiddag en worden we ook vanmiddag een ogenblikje teruggebracht naar dat wonderlijke begin van de mensheid, alles geschapen. En u heeft het zelf uitgesproken dat het goed was. Dat licht, die dampkring, de planten, de dieren, die troongeesten, de engelen, alles goed. Dan de kroon, de mens, ook daarvan goed, zeer goed. Want naar uw eigen beeld en gelijkenis geformeerd, het lichaam genomen uit de aarde, de geest van u ontvangen. En daar staat dan dat pronkstuk. Staat het daar in de morgen van de schepping? Toonbeeld van u en van uw liefde, uw zorg. Ja, Heere, alles wat in u is en wat maakt dat u niet anders kunt worden benoemd en door de kerk ook eeuwig zo zal worden gekend als de liefde. Want u bent liefde. Daar staat dan dat pronkstuk. Om eeuwig u te genieten en u eeuwig van uw mens te genieten. Met een vrije wil toegerust. Bekwaam om staande te blijven. En dan dat ontzagwekkende ogenblik. Heren, dat ogenblik waar toch de kerk ieder van uw kinderen iets van leert. Het huiveringwekkende van de val. Uit die top van eer zo hoog geplaatst. Gevallen, niet weggestoten, maar gevallen. Zelf daarvoor gekozen. Die ontzaglijke val. Een vrije val. Een val zonder ooit de bodem te bereiken. Want geval in de zonde, dat is in het allergrootste kwaad, het oneindige kwaad. Heren, geen einde aan de val ware het niet. Dat geen uw onbegrijpelijke zondaarsliefde de val van die eerste Adam nog had willen breken, hoe kon dat dan? Niet anders door uzelf daarvoor over te hebben in de zoon van uw welbaar. Om hem nu weg te stoten in de diepste diepte. Omdat uw volk nog zou worden opgevangen. Gered, weggedragen in de hoogte van uw gemeenschap hersteld. In uw gunst teruggebracht. Heren, zo hoog geplaatst, zo diep gevallen. En weer teruggebracht. En ja, dat paradijs wat dan voor uw kerk is gekocht met het bloed van Christus, is toch anders dan het eerste paradijs. Andere kleur en een andere geur. Dan geurt het naar het bloed van Christus. Dan geurt het naar zondaarsliefde. Wat kon er in dat eerste paradijs niet zijn? Dat was geen zondaar. En ook geen zondaarsliefde. Heer, en dat zal toch ook heel nadrukkelijk die nieuwe hemel, die nieuwe aarde zijn. Het oord van verloste zondaren. Teruggebracht. Uitgevallen. Teruggebracht. Alleen dat wonder al nou nooit op te kunnen. Heren, nu zijn we vanmiddag hier. Waarom? Dat we dat zullen verstaan, wat we allemaal weten, zoals de kinderen in de kerk die weten het. Wat we gelezen hebben uit Genesis 2, uit het boek van de wording van hemel en aarde, de geboorten van hemel en aarde. Ook de kinderen weten het en de ouderen weten het. Hier in de kerk en thuis met ons meeluisteren, we weten het allemaal. Goed geschapen, geschikt uit uw hand voortgekomen, de mens. We weten het allemaal gevallen. We zeggen het. We zeggen het allemaal zomaar gevallen. We weten het, uw zoon gezonden, we weten het. Maar Heere, mag dat dan de prediking vanmiddag uitmaken in ons hart? We weten het niet. We weten het niet. Wat is dat dan? Om het te weten met het verstand. Dat tussen verstand en hart een muur zit. Zo hoog. Zo dik. Zo hard. Het komt er niet door. En dan mag het gebed zijn, wilt u dat dan afbreken? Die muur, dat wat nu verstandelijk wordt gekend, met het hart eens mag worden begrepen. Begrepen, verstaan. En dat geeft verbrijzeling. Dat geeft een plaats op de grond waar u kunt doen naar uw welbehagen. Daar alleen verliezen we het van u. En daar alleen zal een mens verstaan alles wat nu in uw woord staat. En dat zult u ook ordelijk uitwerken. Stuk voor stuk verklaren. Wat het is dat er een God is. Wat het is om een mens te zijn. Eenmaal in uw gunst en gemeenschap geschapen. Wat het is die liefde te hebben versmaad. Wat het is door recht de dood te zijn onderworpen, om in degene die het recht heeft gehandhaafd te worden gezadigd. Dan wordt alles geleerd door woord en geest. Heren, dat is een wonderlijke zaak. Als we dat mogen leren, door woord en geest, duizendmaal gehoord, nooit begrepen, dan enige mate voor de ziel uitgeklaard. Dan mogen we toch met eerbied wel zeggen, dan wordt het enige mate feest in de ziel. Er worden diepte ontsloten die ziel nooit eerder had aanschouwd. En hoogte worden daar getoond, waarvan er geen enkele wetenschap ooit is geweest. Heere, ingeleid in dat landschap van uw lieve deugden. En daar eeuwig een thuis in te mogen vinden. Ach, waar spreekt de mens over? Van nature verstaat hij niet de dingen die het geestes God zijn. En zelfs als er enige geestelijke bediening mag wezen dan nog, is het zo onuitsprekelijk klein, niet te bevatten. Eeuwigheid, eeuwigheid. Ook dan wordt dat geroepen, eeuwigheid, om te hulp te komen. Om iets ervan te mogen verstaan. Wie gij zijt, wie u wezenlijk bent en eeuwig zijn zult. Heere, leid ons in die waarheid. Leid ons in uzelf. Met verlies van onszelf. Om zo tot onze bestemming en tot eer van uw naam te mogen komen. Wil daartoe deze dienst door gebruikers zegenen. Help u spreken. Luister ons wat nodig is. Dat het mag zijn een eredienst. Want als er vanmiddag een zondaar bekeerd wordt. Ja, dan gaat hij de eer uw naam zoeken. Dan leeft hij niet meer voor zichzelf. Heere, wat is dat een zalig verlies van zichzelf. Om u over te mogen houden. Straks even u te mogen genieten. Wil daartoe de prediking nog stellen in uw goddelijke hand. Tot een eeuwige zegen voor ons allen kan het zijn. Dank dat we hier nog een ogenblik samen mogen zijn. Het is maar een puntje in de tijd. Het is maar een onuitsprekelijke stip in de eeuwigheid. We zijn er nog. Maar dat er toch een dag mag komen, een uur mag wezen. Dat we ons zullen verblijden dat gij in die tijd hebt willen doen wat waarde en vrucht heeft voor de eeuwigheid. En bewaar ons tevoren. Dat we een eeuwigheid zouden aandoen om eeuwig te betreuren dat we geleefd hebben. Bijzonder dat we in de kerk zijn geweest. Omdat we het gehoord hebben, maar nooit verstaan. Omdat we met die waarheid veel dieper zullen wegzinken. En daarom, Heere, bekeer ons nog zo. Als we al uw kinderen van de eerste tot de laatste bekeert. En mogen we er ook vanmiddag het voorwerp van zijn. Ontdek nog als we op droggronden voorwerpen. Verlos ons van alle inbeelding, eigenwaan, hoogmoed. Bekeer ons zo, zullen we bekeerd zijn. Tot roem uw naam die heerlijk is. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, er wordt in onze kringen, als ik het zo mag zeggen, veel gesproken, nagedacht, geworsteld ook, om wat we dan noemen de toe-eigening van het heil, de toe-eigening, dat je deel krijgt aan de zaligheid, toe-eigening. Verstaan we dat ook, kinderen? Dat het je eigendom wordt. Toe-eigen is naar je toe halen, om zo maar te zeggen. De toe-eigening van het heil, van de zaligheid. Dat is ontzaglijk groot. Maar mag ik eens vragen? Of moet ik het tegelijkertijd ook maar opmerken? Vragen of opmerken dat andere toe-eigeningen er zo vaak niet is, waardoor dat andere eigenlijk ook nooit zal geschieden. Wat bedoel ik? Toe-eigening van het heil. Maar heeft u wel eens uw schuld toegeëigend? U zegt dat hoeft niet, want die heb ik al. Dat is waar, maar dat kunt u wel zeggen. Maar beleeft u dat ook? Dat wordt ermee bedoeld, je schuld eigenen. Schuldenaar voor God worden. Voordat de hand op Christus wordt gelegd, moet de hand op eigen schuld worden gelegd. Je eigen verdoemelijke leven. En weet u waar een mens dat leert? Weet u waar hij de schuld gaat eigenen? In het paradijs. En dan wordt hij teruggebracht daar waar God hem heeft geschapen als zo zuiver, zo rein, zo heerlijk, zo volmaakt goed om God te dienen. En daar gaat hij zien dat hij zelf in eigen persoon, in Adam ben ik begrepen, zelf in eigen persoon God ben afgevallen. De zonde heb gedaan. Daar zondaar ben geworden. Niet anders meer dan zondaar zijn. De schuld geëigend. Daar wordt het uitgeroepen. Wee mij. Ik heb gezondigd. Dan komt er plaats. Voor hem. Die. Het heil. En het geluk van de kerk is toe-eigening van de straf. Je schuldbrief thuis krijgen is niet alleen ik heb gezondigd, maar ook daarmee de dood verdiend. Nogmaals, waar leert de mens dat? In het paradijs. En daar hoort je het. Wat God eenmaal heeft gesproken, daar wordt ook van binnen gehoord. Wat dan? Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En wie dat heeft geleerd, die leert ook hem kennen, die de dood voor zijn kerk heeft verslonden, overwonnen. Zoals ook de catechismus daarvan spreekt, opnieuw en nu in de 16e zondagsafdeling, die wij samen nu willen lezen. De orde van behandeling is dus de 16e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 40, 41, 42, 43 en 44 is een omvangrijke zondag. We hopen die toch kort en zakelijk in uw midden te mogen behandelen. Wij lezen zondag 16, vraag en antwoord 40. De vraag waarom heeft Christus zich tot in den dood moeten vernederen? Antwoord daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag en antwoord 41. De vraag waarom is hij begraven geworden? Het antwoord om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag en antwoord 42. De vraag, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En met wij wordt hier duidelijk bedoeld, de kinderen God. Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag en antwoord 43, de vraag, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleesjes in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. De laatste vraag en het laatste antwoord van zondag 16, dat is 44, de vraag, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Antwoord, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Zondag 16. Handelt van zijn dood, begrafenis en nederdaling ter helle. Deze drie zaken komen hier aan de orde. De laatste reden van de staat der vernedering. Het zijn 5 vragen en antwoorden. Er zijn dus ook 5 zaken waar wij stil bij moeten staan. Christus dood. Christus begrafenis. Onze dood. Onze geestelijke begrafenis. En als 5e, Christus nederdaling ter helle. Dus, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ontvouwt in een 5-tal gedachten door onze catechismus. Christus, dat we zeggen zijn, hè, Christus. Dood, Christus, begrafenis, onze dood, onze begrafenis en als 5e en laatste Christus nederdaling ter helle, Christus hellevaart. 5 zaken die vanmiddag onze gewijde aandacht vragen. Zullen wij samen nog zingen van Psalm 16. Daar zingt de borg Christus Jezus zelf door de mond van David, de grote zoon van David, Christus Jezus, de borg van de kerk. Psalm 16 vers 4, ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmen gezangen prijzen. Dat het goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat, mijn Heere zal bij nacht mij onderwijzen. En het 5e... Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn Heer, dat is mijn persoon, zingt God gewijde tonen, ook zal mijn vlees, thans afgesloofd en spijders vijands in de grafkuil zeker wonen. Dat ziet op de begrafenis van de Heer Jezus Christus. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. 4 en 5 van Psalm 16. Christus dood, de dood van de Heer Jezus Christus. Gemeente, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De zesde dag is gekomen. De zesde scheppingsdag. En na de landdieren is het dan de mens die door God geformeerd wordt. De kinderen kennen ook de omschrijving wel van de mens als kroon van de schepping. Kroon, sluitstuk, hoogtepunt. Of u het ook verder wilt zeggen. Kroon. Het schoonste van de schepping, de mens. Toch ja, waarom? Het beeld van God geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hij kende God zijn schepper. Hij had hem ook lief. Hij diende hem ook. Zo zag als het ware met eerbied gesproken de Heer zich in zijn schepping terug, zoals een zon zich weerspiegelt in een dauwdruppel. De kroon van de schepping is de mens. En u weet dat die kroon, die mens, ook zeer ernstig door God zelf gewaarschuwd is van tevoren. Dat die kroon toch niet in het stof zal komen. Gewaarschuwd, zeer zeker. En dat is ons ook vanmiddag voorgelezen. Als dan de mens geschapen is. Pronkstuk daar staat. In de Hof van Eden met al die heerlijke rivieren en die grote schatten. De grootste schat God zelf. Dan wordt het door de Heere duidelijk gezegd. Mensenkind, ge moogt van alle bomen van deze hof eten. Behalve van de boom van de kennis van goed en van kwaad. Ten dag als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Wat is de mens dan gewaarschuwd? En geldt dat ook niet voor ons? Ik denk dat we het niet meer kunnen optellen. Echt niet meer kunnen optellen hoe vaak wij al gewaarschuwd zijn, ook in deze kerk. Maar ook thuis, andere plaatsen, gewaarschuwd. Niemand van ons gaat ongewaarschuwd naar de eeuwigheid. Hoe vaak gewaarschuwd? Vlucht de toekomende toren. Laat u met God verzoenen. Bekeer u, waarom zou gij sterven? Heden zo gij mijn stem hoort, hoe vaak? En hoe zit u nu vanmiddag in de kerk? Nee, niet ongewaarschuwd, maar heeft het nou ooit iets achtergelaten? Ook bij jullie kinderen, gewaarschuwd. Dat vreselijk is als je onbekeerd sterft. Adam gewaarschuwd, Eva ook. Later geschapen uit Adam. En toch gegeten. Zo gewaarschuwd. En toch gegeten. En dat is niet anders gemeente. Die hand die zich uitstrekt naar die boom. Van kennis van goed en van kwaad. Die hand die daar die vrucht neemt. Die mond die eet. Dat is de hand, dat is de mond van de mens. Die het heel goed weet. En het toch doet. De mens. Die daarvoor kiest. Geen ongeluk. Geen noodlot. Maar heel bewust gekozen. En dat is kiezen voor de dood. Nog een keer kijken. Die hand Die neemt die mond, die eet. Het is één bewuste keuze voor de dood. Gemeente, de kinderen, de jongste kinderen moeten leren. Ouders, let u daar ook op. Onder andere Spreuken 8, kinderen, en dan koop ik je volgende week weer te vragen. Wat staat er in Spreuken 8, vers 36, en dan zeggen de kinderen: allen die mij haten, hebben de dood lief. Daar staat nou precies waar het vanmiddag om gaat. Het begint met deze woorden: maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Ziel die tegen mij God zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Adam neemt eet, doet zijn ziel geweld aan. Sterft een gewelddadige dood. Slaat de hand aan zichzelf. Geweld. Zijn eigen ziel aangedaan. Het is niet anders dan een uiting van haat. Allen die mij haten hebben de dood lief. Dat is het ontzagwekkende van de zondeval. Kiezen voor de dood. Wie kiest tegen God, kiest voor de dood. En dat is het huiveringwekkende. Allen die mij haten, hebben de dood lief. En als u dus onbekeerd, laat dat tot u doordringen vanmiddag. In de kerk zijn nog steeds onbekeerd, we dan haten we God. En dan zeggen we vanmiddag eigenlijk, we hebben de dood lief. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Allen staat er. En we hebben in Adam allen gezondigd. Allen gezondigd. Ons dood gegeten. Ons dood gegeten. Geliefde. En daar had God ons kunnen laten liggen. In Adam. Al die miljarden mensen in Adam begrepen. Miljarden, ja. Dood. En God had al die mensen in Adam begrepen. In één keer de buitenste duisternis kunnen stoten. Voor eeuwig besluiten. Eeuwig besluiten onder zijn toorn. Onder de dood. Straf. De dood als straf op de zonde. Soms is het niet te zeggen. Wat het dan betekent als u dit te binnen brengt. Ja, u kijkt rond, u zegt het is niet gebeurd, hè. Dan zegt u het wel verkeerd, dan is het nog niet gebeurd. Maar soms kunt u het nauwelijks zeggen dat God dat niet heeft gedaan. En toch mensen van die eeuwige dood heeft willen redden. Dan ligt ook vanmiddag op. En laat het eens oplichten. Dat het ons overweldigen mogen. Dat het ons neervalt. O, zo lief. Ach, God. Ja, zegt u maar. Ach, God is liefde. De zoon zal daar redden van de dood. Ach, dat is ook eigenlijk vanzelfsprekend. God is toch liefde, dat kan toch niet anders. En laat toch niet een hele mensheid in de eeuwige verdoemenis neerdalen. Zo denkt u erover. U zegt het misschien nog net niet, maar God is het verplicht. Anders zou je toch geen liefde zijn. Het kan toch niet anders. Dan moet ik het met heel veel pijn in mijn hart zeggen. Dan kennen wij God niet. Een ingebeelde God. Maar niet de ware God. Want daar ligt het precies andersom. Juist omdat hij liefde is. En liefde is altijd waarachtig. En kan zichzelf niet verloochenen. Had hij de ganse mensheid in de verdoemenis moeten storten. Maar hij heeft het niet gedaan. En wat hem dat gekost heeft. Wat hem God dat gekost heeft. Zeg het maar eens heel stilletjes vanmiddag in uw huiskamer. Zijn eigen lieve kind. Zijn eeuwig schoonkind, de zoon van God. Als een ontzaglijk hoge prijs. Misschien wilt u wel iets betalen voor iets wat het ook waard is. Maar haat dus van God. En dat het liefste wat je hebt ervoor geven. En dan zeg ik het maar weer. Een eeuwigheid voor nodig. Om iets van die liefde te smaken. En dat is gebeurd. God zo'n mens geworden. De mens geworden. Zich vernederd tot in de dood. Hangen aan het voethout des kruises. Die volle dood, dat is de scheiding van Gods liefde en gemeenschap ervaren. En als dan die ganse toren van God tegen de zonde gedragen is, dat immense lijden van de Zoon van God een einde heeft genomen, dan roept je het uit, het is volbracht. Dat betekent, het doel is bereikt, o Vader. Uw toren is geblust. En die rust nu niet meer op uw kerk. Want die heb ik voor mijn kerk gedragen. Het is volbracht, het doel bereikt. Uw deugd is opgeluisterd. Uw toren is geblust. En de zaligheid voor uw kerk is verworven. En dan zou toch Christus van het kruis af hebben kunnen komen. Het is toch volbracht. Maar waarom? We gaan verder, gemeente. Maar waarom moest hij dan toch nog de doodsnik geven? En zijn uitgemergelde lichaam afgenomen worden. En door vriendenhanden in de grafspelonk van Jozef van Arimathea worden gelegd. Waarom was dat dan nodig? Dat is wat ook de catechismus vraagt. Waarom heeft Christus zich dan tot in de dood moeten vernederen? Antwoord daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders dan voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood der zoons Gods. De ziel die zondigt zal sterven. Christus heeft voor zijn kinderen in hun plaats die straf gedragen. Aan het kruis, kinderen, luister, de eeuwige geestelijke dood. Maar we hebben geleerd wat hier staat in Genesis 2 vers 17. Ten dagen als ge daarvan eet zult ge de dood sterven. Het betekent een drievoudige dood. Wel nu die geestelijke eeuwige dood is doorleden aan het vloekhout des kruises. Maar die lichamelijke dood, de scheiding van lichaam en ziel, moet nog voltrokken worden. En daarom moest hij ook de doodsnik geven. De volle prijs betalen. Ook de lichamelijke dood. De scheiding van lichaam en ziel ondergaan. Dat is het antwoord. Dat moest. Dat moest vanwege de gerechtigheid. Want gezondigd tegen de eeuwige liefde kan niet anders dan betaald worden en bestraft worden met de eeuwige dood. Naar lichaam en ziel beide. En daarom niet alleen hangen dan het vloek aan des kruises de toren van God gedragen, maar ook die lichamelijke dood ondergaan. Maar ook de waarheid eist dat. God had het toch gezegd, we hebben het gelezen. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Christus in de plaats van zijn kinderen, dan moet hij de dood sterven. Ook die lichamelijke dood. Omdat het daar staat, en God kan nooit iets zeggen en het dan niet doen. Hij moet het doen, anders zou hij geen God zijn. En zijn eer en zijn woord eisen dat de zonde betaald wordt met de dood. Ten volle, ook de lichamelijke dood, daarom ook gestorven. Geliefde. Maar onze tweede gedachte, waarom dan ook nog begraven? Want goed, dan is de volle dood doorleden. Kinderen weten nu ook de geestelijke, eeuwige dood van het kruis. En de lichamelijke dood, de doodsnik, lichaam en ziel gescheiden. Ziel naar God, lichaam in de gastenbank. Maar dat laatste was toch niet nodig? Want toen hij die doos niet gaf, toen was toch de volle dood doorleden. Waarom dan ook nog begraven? Ook dat vraagt de catechismus. Waarom moest hij dan ook begraven worden? Waarom is hij begraven geworden? Onthouden we dus Christus dood, moest vanwege de waarheid, het woord van God en vanwege de gerechtigheid van God. En nu, waarom hij ook begraven is geworden, zijn begrafenis, Christus begrafenis. Twee woorden noem ik nou, speer en graf. En u denkt diep na, en ik vraag u, speer en graf, wat hebben die twee met elkaar te maken? U zegt, ik zou het niet weten. Speer, verklaar u nader nu, de speer van die Romeinse soldaat, gestoken in de zijde van Christus. Wat heeft het te maken met het graf, de grafspelonk? Dit. En speer en graf zeggen samen, als ware met één mond, dood. Werkelijk gestorven is Jezus Christus. De speer in de zijde bewijst het. Water en bloed gescheiden uit de wond stromen. Dat betekent werkelijk gestorven. En begraven betekent werkelijk gestorven. Speer en graf zeggen we waarachtig, werkelijk gestorven. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk, werkelijk gestorven is. Geen enkele twijfel mogelijk. Hij heeft dus de volle dood doorleden. Ontwijfelbaar. God is bevredigd, zijn toorn ten volle geblust. Ontwijfelbaar. En het woord van God is ook vervuld. Waarop immers tevoren van zijn begrafenis was gesproken. Ook dat moet vervuld worden. Ik lees het in Matthäus 12. Vers 40. Daar heeft de Heer Jezus het zelf gezegd. Want gelijk Jonas 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis. Alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Dat is in het binnenste van de aarde, dat is het graf. Dus om te betonen, te verzekeren dat hij werkelijk is gestorven. Zodat nooit een kind van God wanhopig zich hoeft af te vragen, is hij wel echt gestorven? Want als hij niet de volle dood heeft doorleden, dan staat mijn schuld toch open. Nee kind, kijk eens naar die speer, kijk eens naar het graf, werkelijk gestorven. De volle dood doorleden. God volledig genoeg gedaan. Uw schuld helemaal betaald. Wat een evangelie. Het evangelie van de speer en van het graf. Werkelijk gestorven. God bevredigd. De kerk haar schuld betaald. Predikingen. Christus dood, Christus begrafenis. En nu ons derde punt. Ja, maar hij in mijn plaats, zegt Gods kind, hij in mijn plaats. Nou, dan als hij dan voor mij is gestorven, dan hoef ik dus niet meer te sterven. Als hij is begraven in mijn plaats, dan hoef ik toch ook niet meer begraven te worden. Waarom dit alles dan nog? Het derde, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Nu dus kinderen van God, waarom moeten die dan ook nog sterven? Hij is toch in mijn plaats gestorven, waarom ik dan ook nog? Onze dood spreken we dus nu over. Waarom moeten wij dan nog sterven? Het antwoord is heel duidelijk. Geen betaling. Uw dood is geen betaling. U kunt niets betalen. Gods Zoon heeft betaald. En als u onbekeerd bent, dan zal uw dood nooit een voldoende afbetaling zijn. Het zal een eeuwige dood moeten zijn. En dan nog nooit af te kunnen betalen. Niemand kan die prijs der zielen, dat rantsoen, tot in eeuwigheid voldoen. Niets van ons, geen traan, geen overtuiging, geen ontboezeming, geen ontdekking, geen zicht, geen licht, maar alleen de vereniging met Christus verlost u van de eeuwige dood. Nee, het is geen betaling. Onze dood als wij sterven is geen betaling. Maar wat is het dan? En dan staat er zoiets, iets hartinnemend, zoiets kinderlijk eenvoudig en kinderlijk teers. Zal ik het in mijn eigen woorden zeggen? Dus dat, ach, volk van God, luister nou eens. De dood, oh, dat is alleen maar, nee, niet hoor, alleen maar afsterving van de zonde. Voelt u wel, meer is het echt niet hoor. Meer is het echt niet hoor. Alleen maar, alleen een afsterving, meer, oh God, is het meer niet. Dat sterven waar je zo tegenop zit, kind van God, soms zo benauwd. En er staat hier, oh, alleen maar afsterving. Dan raak je je zonde voorgoed kwijt. Dat is niet om iets waar, dat is niet iets om bang voor te zijn, maar om naar te verlangen. Afsterven van de zonde, dan zal ik nooit meer zondig. Dus dat is de dood, dan raak je die zonde last voor eeuwig kwijt. Die was al vergeven, maar dan zal ik nooit meer zondigen. Is dat dan de dood, Heer? Is dat dan de dood voor uw kerk? Ja. Zo kinderlijk eenvoudig, alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is hetzelfde, afsterven van de zonde, doorgang naar het eeuwige leven. Je zou het zo kunnen zeggen, het is maar een beeld hoor. Weet je wat de dood is? Dat is een deur. Dan kom je bij die deur, die geeft toegang tot een ander vertrek en dan staat er iemand bij en zegt, moet u even, dat pak moet u even afgeven, dat mag u niet meenemen. Dat moet u afgeven, uw zonde. Dan mag u de deur. Dan mag u de deur door. Maar dat laat u achter. Dat naar de dood. Je laat de zonde voor eeuwig achter. En de zorgen voor eeuwig achter. Die gaan niet mee. Nooit geen zorgen meer. In de hemelse heerlijkheid nooit geen zonde meer. Als de dood dan inderdaad niet iets voor de kerk komt naar te verlangen. Begrijpen we dan wat Paulus zegt. Ik heb hem begeerd om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Alleen maar, dan raak ik die vervloekte zondige natuur voor eeuwig kwijt. Nou, dat is wel eens anders geweest hoor. Dat is wel eens anders geweest bij dat volk. Toen ze in de ontdekking liepen, waren ze voor niets zo bang als voor de dood. Wat is dat in de ontdekking lopen, weten jullie dat, kinderen? Ontdekking, je hebt wel eens een ontdekking gedaan en zie iets wat je nooit eerder gezien hebt. Wat is nou ontdekking als we dat in de kerk zitten? Dat je ziet wat je nog nooit eerder gezien hebt. Dat je een, staat er, een zondaar bent die God haat. Die mij haten hebben de dood lief. Dan ga je jezelf zien, dat is ontdekking als een hater van God. Oh, daar zijn we veel te goed voor. We zitten in de kerk zo. Oh, ja, ik ben nog steeds niet bekeerd. Dat zal wel aan u liggen. Of dat ligt misschien aan de prediking. Of dat ligt misschien hier aan of daar. En ik weet het allemaal niet. Maar het ligt niet aan mij. Nee, daar ligt het nooit aan. Maar een hater van God heeft de dood lief. Dat is ontdekking. De vijandschap van binnen. Want we willen niet bekeerd worden. En we willen met God niet samenleven. En we zeggen, ik houd u de hemel maar. Laat me alsjeblieft op aarde. Laat maar zo eeuwig mag hier leven. Dan mag u de hemel houden. Met al uw engelen. Daar hoef ik niet bij te zijn. Een hater van God die de dood lief heeft. En als je dat gaat zien, dan word je bang voor de dood. Die je verdiend hebt. Bang om te sterven. Dan kan het zijn dat je niet eens naar bed durft. Omdat je bang bent dat midden in de nacht moet sterven. Dan je ogen zal opslaan in de hel. Benauwdheid en droefenis vervullen dan de ziel. Nee, dan zeggen ze dit niet hoor. Dan zeggen ze dit niet hoor. Het is maar een doorgang tot het eeuwige leven. Zeggen, oh God, de dood is een doorgang tot de eeuwige verdoemenis. Benauwd over de wereld. Dan drukt de last der zonde. En dan zingen ze. Dan zingen ze niet, wie heb ik nevens u omhoog? Dan zingen ze niet, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Weet je wat ze dan zingen? Ik wou vluchten. Maar kon nergens zijn. Zodat mijn dood voorhanden schijnt. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. Maar dan moet je toch eenmaal hebben leren zingen in je leven. Zullen we dat eens proberen, in waarheid. Psalm 142. Psalm 142. Eerst ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. En het vierde, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. Wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 142. Als u dat in waarheid heeft mogen zingen, dan bent u daar geweest waar Genesis 2 vers 17 van spreekt. Bij die boom des goeds en des kwaads, de kennis daarvan gegeten. Dan hoort u het van binnen, de stem van God. De dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De dood verdient. En dan ga ik zingen daar niemand zorgde voor mijn ziel. Maar mag ik u eens vragen. Zorgt er nu wel iemand voor uw ziel? staan bij de boom der kennis des goeds en des kwaads. Ongehoorzaamheid ingeleefd, de dood verdient. Maar is er nou iemand die de zorg heeft genomen voor uw ziel? Want geliefde, het tekstgedeelte is er nog een boom. U leest daarvan in vers 9. De boom des levens. En u is één. Om met bewustheid te weten. Ik heb me dood gegeten. Door de zonde. De dood over mij afgeroepen. Zodat de dood voorhanden scheen. Wat moet u zeggen, vanmiddag schijnt nog steeds. Maar wanneer is dat opgelost? Als ge gebracht wordt bij de boom des levens. Dat is Christus. Die schuld voor zijn kerk heeft weggedragen. Verenigd met hem dat. Tot één plant als ware samengegroeid. In het uur der liefde. Met hem verenigd. Zo'n eenvoudige vraag. Zorgt er iemand voor uw ziel? En die zorg betekent dus. Niet alleen voor de tijd. Want ach, dat zullen we allemaal nog wel zeggen. Er wordt voor me gezorgd hoor. En die zorg heb ik nodig en daarom zal ik ook zeker bidst onthouden dat God ook het komend jaarseizoen voor mij zal zorgen. Maar de vraag gaat iets verder. Zorg ook voor de eeuwigheid. Mag u weten dat uw ziel voor een eeuwigheid verzorgd is? Dan wordt die onverzorgd in het uur van die sterven achtergelaten. Onverzorgd afreizen naar de verdoemenis. Onverzorgd een eeuwigheid door dat niemand zorgt voor mijn ziel. Komt er zo op aan. Is het opgelost, gemeente? Niet in een ditje of datje, maar in hem die de boom des levens is. En dan heeft hij ook van zijn vruchten genoot, zijn vergevende liefde gesmaakt. Dan heeft hij hem lief gekregen omdat hij het recht van zijn vader verheerlijkt heeft. Dan heeft hij amen gezegd vanmiddag op dat eerste van zondag 16... Dat aan het recht van God voldaan moet zijn. Hij heeft het voldaan. Dat recht dat u lief heeft gekregen. U kunt onze kerk dan wel zeggen. Ja, ik heb me dood gegeten. Dat is een groot stuk hoor. Maar heeft u zich ook al levend gegeten? Levend gegeten. Je kunt je dood eten. Levend gegeten. Gesmaakt. Dat God in Christus goed is. Zo goed, zo goed. Dat u alle smaak voor de wereld verloren heeft. Dat kan niet anders hoor. Je kunt niet twee heren dienen. Nog gesmaakt dat God goed is. In een uurtje. Dat ik kwam en zei. Hier ben ik. De boom des levens. En nog er zijn schaduw. Onder zijn schaduw nog. Veilig verkeren. Schaduw, beschaduwd in de duistere nacht, beveiligd in zijn woning. Beschermd tegen de toren, de hittigheid van Gods toren. Beveiligd tegen alle vijanden die op uw ziel voorzien hebben. In de gemeenschap met Christus gebracht. De boom des levens. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Kunt u het zeggen? Ja, dan wordt het waar wat hier staat. Mijn dood... Een doorgang. Een doorgang tot het eeuwige leven. God des levens, ach wanneer. Zal ik nader voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen. Dan komt er toch een verlangen om nooit meer te zonderen. Om dat pak achter te laten. Ja vergeef, dat is, dat moet je weten. Maar die zonde blijft nawoelen tot het uur van je dood. En dan zeiden we net, moet je eens opletten hoor, en dan ga ik verder. In het begin ben je bang voor de dood. Hè? Dan ben je banger voor de dood dan voor de zonde. En dan komt er een tijd, geliefde. Als we Christus hebben leren kennen, dan ben je benauwder voor de zonde dan voor de dood. Dan ben je benauwder voor de zonde dan voor de hel. Als dat waar is, dan ga je verlangen dat die deur nou eens open mag gaan. Dan ga je zeggen, de dood, dit is de poort des Heren. Dan zal het rechtvaardig volk door binnentreden om hun God ook moedig te eren voor het smaken zijn de zaligheid. Doorgaan, alleen maar een afsterven. Begeert om een bonde te wezen met Christus te zijn. Vierde, mag ik daar nog iets van zeggen? Dus we hebben gesproken over Christus dood, zijn dood. Waarom moest hij sterven? Over Christus begrafenis. Waarom moest hij begraven worden? En toen over mijn dood. Waarom moet ik dan nog sterven? En nu, ja, mijn geestelijke begrafenis. Wat is dat? Mijn geestelijke begrafenis. Nou, dat is dit. Dat als wij kind van God zijn, ons leven niet anders is dan begraven. Dus dat is uw leven, ja, begraven. Wat gaat u dan begraven? Mijn oude mens, mijn zondig leven, staat er zo, hè? Dat ik door zijn kracht, die kracht waarmee Christus, ziet u hem gaan, wandelen door de straten van Jeruzalem. Ziet u hem gaan naar de hof van Gethsemane. Ziet u hem buigen. Dan komt de toren van God als een zwarte golf op hem aangolven. Oh, dit is niet te dragen. En toch staande gebleven. Nog verder gelopen naar Golgotha. En daar hebben zijn voeten gewandeld op de bodem van de hel. Daar is het waar om de last niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Zo diep tot in de diepste diepten en versmaadheid en angst te gaan. Zo diep is hij gezonken. Maar door zijn goddelijke natuur ondersteund, is hij toch die toren van God, die vloedgolf van toren, te boven gekomen. Nu staat hier uit die kracht, waardoor Christus is gegaan, waardoor hij heeft geleden, staande is gebleven, toen al die golven van Gods storm op me aankwamen, om uit die kracht nu zelf ook mijn zonde te begraven. Er staat kruisigen, er staat doden en begraven. Het zijn drie woorden, er kunnen nog veel meer. Je kunt zeggen, door de kracht van Christus, och schonk gij mij de hulp van uw geest, anders kan ik er geen zonde onder krijgen, nooit. En dat is een gedurig bedelen om die kracht die hem gaande heeft gemaakt en staande heeft gehouden, om diezelfde kracht ook te mogen kennen. Dat uw kracht in mij overvloeit om al die vuile zonden, dat lasteren, dat lelijk spreken van een ander, al die venijngevingen, die boze gedachten, die gemene lage streken, al dat afschuwelijke van de zonde, omdat te doorkruisen, door, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. En de wereld de rug er toe te keren. En al die begeerlijke dingen om de wereld geen blik meer waardig te keuren. Er is kracht voor nodig. Gedurig bedelen. Schonk gij mij de hulp van uw geest. Die kracht die u staande heeft gehouden. In de hitte van de verzoeking. Geef mij die ook om mijn boze lusten te begraven. Om de zonde dood te zwijgen. Want dat moeten we ook eens meer doen. Hè? Het wordt allemaal besproken tegenwoordig in de krant. Ik vind het verschrikkelijk. Al die zonden moeten benoemd worden, uitgelegd worden. Nou, dat was allemaal wel nodig om ons nog meer te prikkelen. Niet waar? Laat onder u er zelf niet van gesproken wacht worden. Mijn diepste overtuiging. Zwijgt u maar dood. Staat hier. Het is doodzwijgen. Kruisigen en negeren, de rug toekeren, allemaal woorden die aanduiden met de zonde niets meer te maken te willen hebben. Die strijd in Christus kracht. Ook let op begraven, ja. Je cd's met al die vreselijke muziek, jeugd, doet het alsjeblieft. Begraaf het nou eens een keer. En meneer, uw dvd's met al die misschien zeer spannende films, begraaf nou eens die rommel. Laat het hier ook eens zo Bethel mogen zijn. U weet wat Bethel ook betekent in de Bijbel, hè? Daar heeft Jacob de oorsiersel en al die andere schatten van zijn vrouwen begraven. Doe dat maar. Zijn ze hier nog? die hun sier zullen voelen branden, omdat ze alleen maar zeggen hoogmoed, hoogmoed, hoogmoed. En zouden ze willen verbranden en begraven. Nou, uit de kracht van Christus. De strijd met de zonde aangaan, dat staat er. Dat is mijn geestelijke begrafenis. En zo ook tegelijkertijd opstaan. In een nieuw leven. Nou, heel eenvoudig, kan iedereen begrijpen. Dan ga ik naar onze volgende gedachte, de laatste. Heel eenvoudig, als je nou al die rommel is begraven waar je kostbare tijd aan besteedt. Jongelui en ouderen onder ons, niet anders. Wat een tijd krijgt u dan vrij, hè? Ja, waarvoor? Om God te dienen. En voor uw naasten te zorgen. Geef veel tijd, hoor. Dan wordt wat hier staat waar. Dan wordt uw leven een offerande dankbaarheid. Voor God te leven. Dat wordt dan ook uw liefste liefde. Hij, Christus, die zich dood heeft geliefd, zeggen we. Zich dood gekust heeft. Heeft de dood weggekust voor zijn bruid. Die kracht van Christus. Om alles terug toe te keren wat me van God afbrengt. En om wat we vanmorgen gezegd hebben. Om dat nou eens als de inhoud van ons leven te mogen praktiseren. Mijn hart door hemel majesteit. Is tot uw dienst en lof bereid. Vijfde en laatste spreekt van de nederdaling ter helle van Christus. Christus helvaart. Ja, heel bijzonder. Ik ga dat niet weer herhalen wat we de vorige keer hebben besproken toen wij de catechismus in uw midden mochten behandelen. Waarom het hier staat aan het einde van de geloofsbelijdenis. We letten alleen wat het betekent voor Gods kerk. Dat hij nedergedaald is ter helle, oh, lees die woorden thuis nog eens over. Om maar eens een blik te mogen werpen. Iets ook te mogen verstaan. Een blik te mogen werpen in dat onzegbaar diepe van zijn stervensnood. Iets te mogen verstaan van zijn worsteling. Met de straf op de zonde, mijn vuile zonde. Staat er mijn Heere Jezus, wie mag dat nou zeggen vanmiddag? Mijn, heem gemijnd, in het paradijs, de boom van de kennis van goed en kwaad gemijnd. En naar de boom des levens gemijnd. Mijn Heere Jezus Christus, weet je nu een uurtje, weet je van een uurtje van liefde? Dat je ziel samen smolt met hem, die nu uw lust en uw leven is geworden. Mijn Heer Jezus Christus, en dan krijg je een blik te slaan in zijn onzegbaar kruislijden. Door zijn onuitsprekelijke, niet uit te spreken, benauwdheid, dat benauwd gaat, opgesloten. Opgesloten in je eigen lichaam. Opgesloten in je eigen geest als een gevangenis. Je kunt niet uitkomen, maar benauwd als de toren van God dringt, dringt, dringt. Die voor eeuwig moet afdalen. De diepste diepte van de hel. Zulke benauwdheid. En terwijl hij dat nooit verdiend heeft. Een andere zondige heide straffen van gedragen. Onuitsprekelijke benauwdheid. Smarten en verschrikking en helse kwelling. Naar lichaam en ziel beide ondergaan. Heel zijn leven, maar bijzonder aan het einde. Om mij te verlossen van de eeuwige dood. En het staat hier om mij daarvan ook te verzekeren. Wel nu, daar zie ik een kind van God, een kind van God. Hij ligt op zijn bed. Het is donker, kan de slaap niet vatten. Waarom? Gezondigd. Vandaag een vreselijke gedachte gehad. En direct komt er een van binnen die zegt, wat wil je nog zeggen? Dat je bekeerd bent? En ga je nog vertellen dat je daar een uurtje hebt gehad, dat Christus je zo dierbaar werd? Geloof je dat zelf nog? Durf je nog te zeggen dat er een tijd geweest is dat je zo bang was voor de zonde? Nou, als ik dat vanmiddag zo eens heb aangezien en heb gehoord en wat ik allemaal nog meer zie, zegt de duivel in uw hart, nou, dan geloof ik niet dat u een kind van God bent hoor. Zulke vuile, gemene gedachten. Dan word je benauwd. En als je niet nauw leeft en de zonde maar toelaat in je leven, dan kan een mens vervallen tot ontzettende vreselijke gedachten. Maar dan gaat God met zijn geest wijken en dan kan hij zeggen, Heer, ik geloof niet dat er nog een hel is. Ik geloof niet dat er een hemel is. Ik geloof niet dat er een God is. Ik geloof niet dat er een duivel is. Ik geloof niks meer. Zo benauwd kan het zijn. En dan, als Christus weer komt en zo'n arme ziel die het verzondigd heeft, die belaagd wordt door de duivel met al die gemene influistering, als Christus dan weer komt en hij komt en hij opent je oog en laat je een blik slaan, hoe hij daar hangend voor die vloeker, voor die atheïst die je bent en die je in zekere opzicht nog blijft ook, dat hij voor al die vuile gedachten daar gehangen heeft, dan verbreekt het je ziel. Zo diep geleden, dat krijg je dan een afkeer van de zonde. En dat voor mij, die u zo beledigd en gekrenkt heeft, wat een liefde. De zonde zo diep niet te peilen, de liefde zo hoog niet te bevatten. Verbreekt opnieuw. En dan mag een mens toch weer geloven. Ook voor mij. Die eeuwige benauwdheid doorleden. Opdat ik in mijn hoogste aanvechting toch mag weten. Dat de duivel misschien wel heel veel gelijk heeft. Maar dit kan ik hem nooit meer gewonnen geven. Dat mij de hel wacht. Want daar bent u voor mij in geweest, Heer. Dat geloof ik. En dan wordt hij toch weer verzekerd. Hoe wordt hij nou verzekerd? Als Christus het zelf zegt. Ik voor u. Dan ga je anders de eeuwige dood en moeten sterven. Dan ligt hij midden in de nacht om weer te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Dat ik hem verwacht. Kijk, dat is dan de vrucht van zijn hellevaart te mogen ervaren. Als het van binnen zo bruist. Als de duivel zo tot wanhoop voert. En hij komt. En hij toont weer zijn kruis op. En hij fluistert in de ziel. Ik heb jullie met een eeuwige liefde. Dan moet de duivel wijken. En dan mag de ziel weer de overhand hebben en weer geloven dat er een God is. En dat God eeuwig goed is op mijn ziel. Geliefde, ik ga afsluiten. Waarmee? Met iets verschrikkelijks. U weet misschien dat in Nederland de doodstraf is afgeschaft. Toch? En in veel landen is de doodstraf afgeschaft. En waarom? Nou, ze zeggen, de doodstraf, dat is niet humaan. Humaan betekent menselijk. Dus wij zijn humaner geworden, menselijker geworden. Wij, zoals de grootste misdadiger, wij brengen die niet meer te dood. De doodstraf is afgeschaft. Erger. Maar er is nog wat ergers. In de kerk, vele kerken, is de doodstraf ook afgeschaft. Daar wordt niet meer gesproken dat we de dood verdiend hebben. En dat is wel aangenaam voor ons vlees hoor. Eigenlijk ga ik daar ook liever naartoe. Spreek mij van zachte dingen. Het kan allemaal waar zijn. Een overheid die tegen Gods woord in Romeinen 13 de doodstraf afschaft. Een kerk die daar niet meer van spreekt. Dat we door de zonde de eeuwige dood hebben verdiend. Dan kan de overheid het afschaffen. De kerk kan er niet meer van spreken, maar één ding is zeker, gemeente. Dat is een vreselijke boodschap, zei ik. Nee, ik word er toch verblijd van. Ik word er toch verblijd van, ja. Maar God heeft de doodstraf niet afgeschaft. En die zal die doodstraf ook nooit afschaffen. Nooit. Nooit. Want de dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En als u zich dood hebt gegeten, dan zult u eeuwig dood blijven. Als u niet bekeerd bent. God zal de doodstraf nooit afschaffen. De dood zal er eeuwig zijn. De eeuwige dood voor allen die God niet als hun koning hebben gewild. Geliefde, de dood wordt niet afgestraft. De dood straft niet. U zult eeuwig sterven. Of een ander heeft het in uw plaats gedaan. Laat u dan met God verzoenen. Amen. Heren, zo mochten we aan de hand van zondag 16 zulke gewichtige stukken bezien. En dan moeten we onszelf aanklagen. Bezien, bespreken. Dat mag toch niet. Het moet toch beleefd worden. Heren, geef dat dat mag gebeuren. Dat die boom meegaat naar de huizen. Dat die gaat spreken, er een van gegeten. Daarom moet je straks voor eeuwig sterven. Maar mag ook die andere boom gaan spreken. De boom des levens. Heer, mag er zo nog een preek geschieden. We vragen heel vaak of u de stille naprediker wil zijn. Als we het dan vanmiddag alleen maar besproken hebben. Wilt u het dan geven, de beleving. Voor de kinderen. En voor de ouderen hier en thuis. Dat we zondag 16 nog eens een keertje van u mogen horen. Heer, dat het dan gaat spreken. Wat wordt er dan geweend vanmiddag in de huizen van Vriezenveen en omgeving? Wat wordt er dan geweend? De dood verdient. Maar wat zult u dan? De dodingstijdsgevricht ook een werk hebben, heren. En een werk, dat is een werk wat u graag doet. Om dan aan de zulken die daar dodelijk verwond zijn, in te gieten. De olie van uw eeuwig geestelijk welbehagen. En de liefde van het geestelijk bloed van Christus. Wat zult u dan hebben? Mogen we u maar veel werk bezorgen. Heren, begint u dan maar. Begint u maar, want voor ons is er geen begin aan. Met ons te ontdekken dat we gegeten hebben. Wilt u ons ontdekken? En wilt u dan ook ontdekken die schoonste der mensen. Opdat wij in hem verblijd en met u verzoend mogen zijn. Vergeef onze zonden en gedenk ons in deze nieuw begonnen week en alles wat ons wacht. Wil bijzonder ook zijn als we weer samen mogen komen in diensten van bidstond voor gewas en arbeid. Ook de arbeid in de kerk en uw arbeid in ons midden, als we het zo mogen zeggen met eerbied gesproken. We vragen het om Jezus wil. Amen. 69 is onze slotzang. Gemeente van de 69ste psalm. En daarvan het eerste vers. Ik meen dat wij dat vanmorgen hebben opgezongen. Maar we mogen dat nog wel een keertje doen. Het eerste vers van psalm 69. En het vierde vers. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.